Radio 1.
Je kan waarschijnlijk zowat een miljoen joints rollen met het papier dat al gebruikt is om te schrijven over de legalisering van cannabis. En nu komt er nog zo'n boek uit. Het is geschreven door drie grote namen. Econoom Paul de Grauwe, toxicoloog Jan Tietgat en criminoloog Tom de Korte van de U Gent. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Meneer de Korte, jullie boek heet Cannabis onder controle. Een pleidooi om cannabis te legaliseren, dat is op zich niet nieuw. Maar jullie maken het wel meteen zeer concreet met een soort van stappenplan hoe ons land dat zou kunnen aanpakken. Hoe dan? Hoe kan ons land dat aanpakken?
Wel, voor het schrijven van dat scenario hebben we eerst en vooral gekeken naar de experimenten overal ter wereld met de legalisering of de decriminalisering van cannabis. Ik denk aan het Nederlandse coffeeshop-experiment. Ik denk aan de regulering van cannabis in Uruguay, wat het eerste land was dat cannabis helemaal legaliseerde. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook naar de lessen die we historisch gezien kunnen trekken uit ons tabaksbeleid. Uit ons alcoholbeleid. En op basis daarvan hebben we een scenario uitgetekend waarvan we ook op basis van juridische analyses kunnen zeggen dat dat scenario past in een interpretatie van de internationale drugsverdragen zoals die vandaag de dag nog gelden.
Ja, dus jullie zijn eerst gaan kijken naar de goede en slechte voorbeelden in verschillende sectoren en ook in het buitenland. En dan komen jullie met een manier hoe ons land dat zou kunnen invoeren, die legalisering van cannabis. Wat zijn daar de grote lijnen van?
Wel, de grote lijnen zijn dat we eerst en vooral als les uit het alcohol- en tabaksbeleid dat we kiezen voor een heel strikt gereguleerd model. Dus dat voor ons legalisering niet hetzelfde is als commercialisering, maar dat legalisering kan leiden tot een hele strikte gereguleerd model gebaseerd op in een eerste fase drie pijlers. Dat is de regulering van de thuisteelt, dus de hobbyteelt, de teelt voor persoonlijk gebruik door individuele burgers, mm-hmm. uiteraard meerderjarigen. Een tweede pijler zijn dan de zogenaamde cannabis social clubs. Dat zijn eigenlijk besloten clubs of verenigingen van cannabisgebruikers die cannabis produceren en distribueren onder hun leden. En een derde pijler is dan cannabis voor medicinale toepassingen. Dat is in heel beperkte mate vandaag de dag mogelijk in België. Maar wij vangen heel veel signalen op dat er nog veel patiënten met ernstige aandoeningen geen toegang hebben tot medicinale cannabis. En dat zijn die drie pijlers die we nu voorstellen. En uiteraard moet zoiets omzichtig ingevoerd worden, heel voorzichtig en grondig geëvalueerd, wetenschappelijk geëvalueerd, mm-hmm. zodat je dan in een latere fase kunt bekijken of die regulering enigszins kan worden versoepeld, dan wel op bepaalde punten nog strikter moet worden.
Het is een vertrekpunt eigenlijk. Persoonlijk gebruik legaliseren en de productie heel duidelijk maken. Maar wat dan met verkoop bijvoorbeeld?
Wel, alles wat bedoeld is om winst te maken, zit in die eerste fase van het model niet in. Dat mm-hmm. is niet mogelijk. Net omdat we de commercialisering van cannabis precies willen vermijden. Dus cannabis social clubs kunnen eigenlijk in naam van hun gebruikers cannabis kweken en kunnen dat dan natuurlijk tegen een bepaalde prijs verkopen aan hun leden. Maar in ons boek nemen we ook een heleboel aanbevelingen op over hoe bijvoorbeeld de prijs van die cannabisproducten moet worden bepaald en welk soort van taxatiebeleid er moet gevoerd worden. Want het is natuurlijk belangrijk dat als je legaliseert en cannabis legaal beschikbaar maakt, dat die prijs niet ongelooflijk zakt, zodat de drempel heel erg laag wordt. Maar die cannabisproducten mogen ook niet te duur worden, want dan blijft natuurlijk de illegale markt te aantrekkelijk voor veel gebruikers.
Ja, want je hebt heel veel randvoorwaarden nodig om dat goed te laten werken. Hè. Je kan zeggen, goed, we hebben een plan, maar hebben jullie ook over al die randvoorwaarden een idee?
Zeker en vast. Het begint al met de voorbereiding van de implementatie van zo'n nieuw cannabisbeleid. Mm-hmm. Dat moet goed voorbereid worden, tot in de details. Je moet daar niet overhaast werk leveren. Dat heeft ons bijvoorbeeld het experiment in Colorado in Amerika geleverd. Men is daar heel snel over gegaan tot de legalisering en heeft dan achteraf vastgesteld dat men heel wat nieuwe regels nog moest invoeren. En dat wordt dan natuurlijk wat moeilijker. Ten tweede, je moet uiteraard goed communiceren als overheid naar de bedoeling van zo'n nieuw beleid. Dat hebben we ook geleerd bij de discussie over cannabis in 2003 met de federale drugsnota toen, daar is zoveel verwarring over ontstaan onderweg, dat de verwarring zowel bij de burger als bij de actoren op het terrein heel erg groot was. Maar tegelijkertijd moet je ook zorgen dat er een toezichthoudende instantie is. Hè? En wij stellen daar bijvoorbeeld voor om een federaal agentschap voor de regulering en de controle op cannabis in te richten. Een beetje naar het voorbeeld van het federaal agentschap voor de voedselveiligheid.
Mm-hmm. En waarom zou het beter zijn, jullie plan, dan de wetgeving die er vandaag bestaat? Wat zijn de voordelen?
Goh, er zijn heel veel redenen, maar het belangrijkste is dat we vandaag de dag heel veel belastingsgeld investeren in de pijler veiligheid, zeg maar repressie, de opsporing, de bestraffing en de opvolging van alle cannabis-gerelateerde feiten. En dat we tegelijkertijd merken dat de belangrijkste doelstellingen van ons beleid niet gehaald worden. Hè. We krijgen het cannabisgebruik niet naar beneden. Het cannabisgebruik vandaag de dag is schadelijker dan 20, 30 jaar geleden. Het aantal mensen met cannabis gerelateerde problemen is de laatste 10 jaar verdubbeld. Het aantal mensen dat zich in de drughulpverlening aanbiedt. En we zien natuurlijk ook dat de illegale markt op geen enkele manier structureel ontwricht geraakt. Dus er zijn eigenlijk heel veel redenen om eens ernstig te gaan nadenken over een beleid dat nog altijd een strijd tegen cannabis is, maar wij pleiten voor een strijd met wapens die effectief ook hun doel raken.
Ja, want wat u zegt, dat legaliseren, dat is niet in strijd met de boodschap van bijvoorbeeld Vlaams Expertisecentrum voor drugs, gewoon niet gebruiken. Dat is niet in tegenspraak.
Nee, want het tabaksbeleid is daar de mooiste illustratie van. Hè. Tabak is een legaal product, maar toch zijn we daarin geslaagd om via allerlei restrictieve maatregelen en uiteraard voldoende preventie en waarschuwingen enzovoort de bevolking heel duidelijk te maken dat roken een ongezonde zaak is. En we zien de laatste 15 jaar dat het aantal mensen dat rookt naar beneden gaat. Mm-hmm. Dus dat illustreert heel mooi dat je met een legaal product veel tools hebt om aan ontrading te doen en aan preventie te doen. Ja,
concreet stappenplan dus, maar hoe realistisch is het dat dit ook echt wordt ingevoerd? Wat is het draagvlak politiek dan?
Wel, we hebben in ieder geval gemerkt dat na ons initiatief in 2013, toen we daar een academische visietekst over publiceerden, dat vanuit verschillende politieke hoeken daar positief op gereageerd werd, of dat men daarvoor open stond. Uiteraard uit andere politieke hoeken niet. Het is in ieder geval een kwestie van politieke wil, omdat je ziet dat overal ter wereld, in de westerse wereld in ieder geval, landen stevast initiatieven gaan nemen om een eigen koers te gaan varen. Dat is niet alleen in Amerika zo. Canada gaat ook legaliseren in 2017. In Jamaica is de discussie volop aan de gang. Mm-hmm. In Latijns-Amerika is de discussie volop aan de gang. Dus het internationale draagvlak, dat groeit in ieder geval. En het is denk ik vooral een kwestie van politieke wil en moed.
Het is mogelijk en het kan positieve effecten hebben, dat hoor ik u zeggen. Criminoloog Tom de Korte, een van de auteurs van Cannabis onder controle, dank u wel.
Graag gedaan.